Ik wil vanochtend wat gedachten delen met u die gaan over het begrip identiteit. Het is eigenlijk, als je het goed beschouwt, een steeds weerkerend thema in mijn preken. Omdat ik vind dat wat we geloven heel veel te maken heeft met wie we zijn. En dus is het voor mij het delen van gedachten over wat ik gelezen en overdacht heb een vorm van delen van mijn identiteit. Maar waarom nu dan specifiek? Dat heeft een aanleiding. Ik was geprikkeld en ik moet ook zeggen wel wat geërgerd toen ik de tekst las van de Nashville-verklaring. Ik moest daarbij ook weer even terugdenken aan een aantal jaren geleden, vreemd genoeg, toen er een notitie over identiteit op tafel lag in het proces naar samenvoeging van ABC en Unie gemeente. En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk? Ik ga dat stuk nu eerst als richtpunt nemen, omdat dat dichter bij onszelf ligt dan de eerder genoemde Nashville-verklaring. Die notitie werd mede dankzij de inzet van een aantal Friese gemeenten toen niet door de vergadering aangenomen, maar toch. En misschien benoem ik hier zaken die ook al uit een treuren aan de orde geweest zijn, maar toch. In het proces van onderweg zijn met die vrijbaptisten en kamergemeenten om te onderzoeken of we met elkaar wilden samengaan, was er een werkgroep opgericht en die ging zich bezighouden met identiteit. Niet helemaal onbelangrijk als je na gaat denken over bestuurlijk samengaan. En waar resulteerde dat in? Dat resulteerde eigenlijk in een soort van uitgebreide geloofsbelijdenis. En daar werd ik nou eigenlijk een beetje ongelukkig van, die uitgebreide geloofsbelijdenis. Want die geloofsbelijdenis die bevat, en die werd aan grondslag genoemd, allerlei beschrijvende teksten waarin werd beschreven wat we nu eigenlijk met elkaar allemaal geloven. En toen dacht ik, met elkaar? Nee, dan was ik er waarschijnlijk niet over gestruikeld. Want dan was het een stuk van gigantische omvang geworden. Nee, dit was een stuk waarin precies beschreven werd wat we geacht werden te geloven. En nou dat zag ik ook weer toen ik die Nashville-verklaring las. En dan wringt bij mij de schoen, of allebei, en krijg ik steentjes in mijn schoen, zeg maar. Ik ga u niet vermoeien met letterlijke teksten van die stukken. En ik ga ook niet zeggen dat ik het allemaal volstrekt onzin vind. Uiteindelijk zou dat ook alleen maar mijn mening zijn. Daar gaat het me niet om. Wat ik graag wil is u meenemen op een ander pad met betrekking tot identiteit. Een ander pad dan die brede weg van de voorgeschreven geloofsregels en de eenduidige uitleg daarvan. De brede weg van de regels. In een artikel dat ik in de tijd las van Matthijs Vlaardingenbroek, en dat is een bekend gezicht in Evangelisch Nederland, heeft onder andere op Opwekking wel veel opgetreden. In dat artikel, dat hij schreef naar aanleiding van een congres van Missie Nederland, is er sprake van hetzelfde fenomeen. Het leek mij met name interessant, omdat kritiek van binnenuit vaak veel dichter bij de essentie zit dan kritiek van buitenaf. U weet dat wel, hoe verder je van iets afstaat, hoe eenvoudiger het is om een mening ergens over te hebben. Afstand maakt dingen duidelijker, zeg maar, wat zwart-witter. Standpunt.nl. Terug naar het eerder genoemde artikel. Dat artikel had als titel, en dat vond ik wel leuk, wij evangelischen willen niet volwassen worden. En dat vond ik wel mooi. Hij merkte op dat we een beweging zijn met antwoorden. We zijn een beweging met antwoorden, waardoor er geen vragen beantwoord hoeven te worden. In onze beginfase, ik citeer nog steeds, verweten we de reformatorische wereld dat iedere Bijbeltekst één uitleg had, maar in werkelijkheid doen wij precies hetzelfde. Een paar jaar geleden, schrijft hij, ging ik door een tijd van geloofstwijfel. In plaats van luisteren en doorvragen reageerden veel evangelische christenen met het opzoeken en doorgeven van Bijbelteksten. Met dit tienergeloof hebben we onszelf vastgezet. We zouden moeten leren om onzeker te zijn. Geloven is niet hetzelfde als zeker weten. Het is precies andersom. Geloven is vertrouwen terwijl je het niet zeker weet. Einde citaat. Ik had het zojuist terloops over de brede weg. Ja, die brede weg. Dat is die weg waarop we heerlijk vooruit kunnen wandelen, omdat we het zo heerlijk met elkaar eens zijn. En waarom noem ik dat nou toch telkens de brede weg? Die brede weg is toch die weg van de zondige wereld met al haar verlokkingen. Ik moet ook weer even denken aan een gesprek dat ik bijna terloops een jaar wat, nou, ik denk wel 5 jaar geleden had, met de voorganger van Vrije Baptisten Gemeente in Leeuwarden. Over steentjes in de schoen gesproken, dat is er ook eentje. We werden aan elkaar voorgesteld door iemand, kijk, dit is die en die, ik zal zijn naam niet noemen, want dan gaat u hem googelen. En dit is Dick de Jong, ik was denk ik voorzitter of zo van de raad, van de Unie Gemeente. Ja, oh ja, hij zei, jij bent van de brede weg, zei hij toen. Het werd een kort gesprek. De brede weg, die weg van de zondige wereld met al haar verlokkingen. En dat weten we wel, want we kennen die plaat allemaal, denk ik, zoals we hier zitten, van John Bunyan, of niet? Die prachtige plaat met de brede weg en de smalle weg en al die verschrikkelijke dingen die daar heel plastisch geschilderd zijn. Alsof het Breugel is die iets over het laatste oordeel schildert, zeg maar. Zo is daar die brede en die smalle weg ook prachtig verwoord in het beeld van John Bunyan. Googelt u die maar eens eventjes. Maar ik denk dat u dat wel voor zich heeft, vroeger zondagsschool, de brede en de smalle weg. En die smalle weg was wel verrekte smal en heel kronkelachtig en bergachtig. En waarom heb ik het dan over de brede weg als het gaat om wandelen in de zekerheid van een geloofsbelijdenis? Met name om u eens op een andere wijze naar de interpretatie te laten kijken. En dat is ook ingegeven door de manier waarop er geschreven wordt in de verzen rondom dat gedeelte van die smalle en de brede weg, of de nauwe en de wijde poort. En we hebben het net gezongen, ik zie een poort wijd openstaan. Blijkbaar niet. Wat staat er in het gelezen gedeelte allemaal wel niet? En wie worden er aangesproken? Gaat het in die verse voorafgaand aan deze over bidden en gebedsverhoring? Nu gaat het verhaal over het koninkrijk, want daar gaan deze verhalen over in Matthäus, weer verder. En eigenlijk komt er in dit slot van de bergrede, want dat is het tegelijkertijd ook, heel veel verschillende beelden op ons af. En eigenlijk kennen we al die beelden ook allemaal wel. Stuk voor stuk kennen we al die verschillende verhalen wel. En weten we, oh ja, dat is dat plaatje. Oh ja, dat is dat verhaal. Maar de samenhang hebben we niet altijd op ons netvlies. Stuk voor stuk bekende plaatjes, maar het totale stripverhaal kennen we niet. Waarom staan al die verschillende beelden bij elkaar? Als een wel heel verrassend palet van metaforische boodschappen. Beeldende uitspraken. Beelden die in de gelijkenissen altijd werden gebruikt om ons iets duidelijk te maken. Als een soort van spiegelverhaal, zoals we dat nu noemen. Een parallelle werkelijkheid. Om moeilijk te begrijpen werkelijkheid van extra betekenis te voorzien. Want u weet, één beeld zegt meer dan 100 woorden. Eerst maar eens die nauwe poort. Die poort die zich moeilijk laat vinden. Als iets klein of onherkenbaar is, is het vaak lastig te vinden. Als je op zoek bent naar de weg die jij mag gaan, is dat jouw eigen weg. En moet je door je eigen nauwe poortje om je weg te kunnen vinden. Net zoals een vlinder zich uit een cocon moet wurmen om te transformeren. Je kunt een rups niet leren vliegen, uiteindelijk. Niet met de massa mee. En natuurlijk gaat het over niet met de massa mee die verkeerde keuzes maakt. Niet met de massa mee die mensonterende leuzen roept. Ik moet dan denken dat ik vanochtend op de radio hoorde dat in Engeland 1 op de 20... en er wordt er meteen een getal aan geplakt van 2,5 miljoen, weer iets wat we ons niet kunnen voorstellen, van de Britten niet gelooft dat de Holocaust heeft plaatsgevonden en dat er een heel groot deel zich niet kan voorstellen dat dat 6 miljoen mensen zijn geweest. Nou, dat zal wel met 2 miljoen opgehouden zijn ongeveer. Die massa die ontkent, die massa die rare dingen roept, die massa die zich soms als lemmingen in de afgrond stort, maar ook niet mee in die gemakkelijke optocht van dat evangelisch triomfantalisme, zou ik willen zeggen. Wij hebben de waarheid en jullie hebben niks. Wat zijn we toch rijk? Dat is ook het soort houding waar de toenmalige vertegenwoordigers van de kerk op aangesproken werden door Jezus. En dat mogen we ook zien als de achtergrond waarop deze beelden geschilderd zijn. De vertegenwoordigers van de kerk als wolven in schaapskleren, als valse profeten. Nee, kijk dan maar naar de vruchten, zegt Jezus. Niet naar die mooie woorden die zo vol van geloof lijken, maar naar wat er werkelijk van terecht komt. Ik heb het wel eens gezegd in de periode waarin we bij ons in de gemeente, en dat is eigenlijk een permanente worsteling, kan ik u zeggen, worstelen met onze identiteit. En heb ik het beeld gebruikt dat veel mensen zich ontzettend druk maken over het soort brandstof wat we verstoken, maar dat niemand meer kan zien wat mooi het licht is wat iemand geeft. We maken ons druk met de brandstof en we kijken niet meer naar het licht wat iemand geeft. Aan de vruchten ken je de boom. Altijd weer lastig. We hebben vanuit onze jarenlange opgebouwde reformatorische protestantse achtergrond, protesterend tegen die moraal van aflaten, dus een gefundeerde kritiek, begrijpelijke moeite met woorden die gaan over vruchten enzovoorts. Want het gaat, en zo klonk het en klinkt het altijd nog, immers niet om de werken, maar om geloof en vervolgens om genade alleen. Dat is wat er bij ons behoorlijk diep ingetimmerd zit, zeg maar. En vaak worden die stereotypen nog steeds over ons uitgestort. Te vaak, zou ik willen zeggen. Omdat ze uitvergroten en een eenduidige boodschap hebben en gefundeerd zijn op dat wat men niet goed deed. Een manier om jezelf vast te zetten, zoals Matthijs Vladingenbroek het uitdrukte. Ik heb, misschien weet u dat, hier ook wel eens gepreekt over dichtende antwoorden. Van die hermetische antwoorden. Waardoor er geen vraag meer mogelijk is. En dat zijn dit dus ook. Halve waarheden en dichtende antwoorden. En dan is het begrijpelijk dat je moeite hebt met de bergrede. Misschien ook met het slot van de bergrede. En misschien hebben we die bergrede daarom ook wel zo vergeestelijkt. Zo vergeestelijkt dat we de kern eruit gehaald hebben. En waarschijnlijk was het in de tijd van Jezus niet anders, want niets menselijks is ons en onze voorvaderen vreemd. En daarom waren die opmerkingen, die uitspraken van hem ook zo belangrijk en deden ze zoveel stof opwaaien. En werden daarom mensen die wel zeggen, maar niet doen, wel zeggen, maar niet doen, op hun plek gezet. En zelfs, hier staat het, wetsverkrachters genoemd. Terwijl ze allemaal hele geestelijke dingen doen. Ze profeteren. Ze drijven demonen uit. Ze verrichten wonderen. Toch voorwaar geen kleine dingen. En toch komt dan het verhaal van die wijze en die dwaze man. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. Don't build your house on a sandy land. Als hij mijn woorden zegt en er naar handelt. Daar komt het begrip uit het begin van de Bijbel weer naar boven. God sprak en er was. Dabar. Woord en daad in één adem. Het doen kan niet losgezien worden van het spreken. Wij moderne mensen kennen dat niet zo. Bij ons zijn woorden vaak los verkrijgbaar. Moet ik denken aan hoe dat in onderwijs gaat. Het gaat heel erg alsof we geen lichaam hebben, alleen maar over onze cognitieve ontwikkeling. Nog steeds doen we alsof we alleen maar een hoofd zijn en geen lichaam hebben. We vinden van alles, maar wat doen we? We hebben in een identiteitsstuk bij ons in Leeuwarden, dat we naar aanleiding van die wat lastige periode in onze gemeente hebben gemaakt, onze gemeente beschreven als een gemeenschap waarin houding belangrijker is dan standpunt. Ik moest heel lang nadenken over een zin die zou vangen wat je eigenlijk met elkaar vindt. Dus toen had ik bedacht dat als we het beschrijven als een gemeente waarin houding belangrijker is dan standpunt, dat dat iets is wat iedereen eigenlijk wel snapt. Want dat is ook vaak zo, als je iets op papier zet, moet het breed zijn, het moet niet kokeren en het moet voor iedereen te begrijpen zijn. En telkens moeten we onszelf weer die vraag stellen of we dat waarmaken. Bouwen we op die rots. Ik ga u naar het eerste vers dat we gelezen hebben, dat ik gelezen heb. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Die ene zin gaat vooraf aan dat hele verhaal wat we zojuist gelezen hebben. Dat is wat uitgelegd werd, dat is wat uitgediept werd in die volgende verzen over die nauwe poort, over die wolven in schaapskleren, over wetsverkrachters en mensen die huizen op zand bouwen. Hoewel dat hier een omgeving wel goed gaat. Een gedragsopdracht als eerste en voornaamste uitgangspunt. En let op, er staat niet: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet. U kent dat tegeltje wel. Dat is wat anders. Dat is risicomijdend gedrag. Dat is berekenend vanuit angst. Wat hier staat is een opdracht. Een motiverende, opbouwende opdracht. En een oproep tot actie. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Wat zo simpel is te verwoorden, blijkt zo lastig te realiseren. Moet blijkbaar van meer kanten worden uitgelegd om duidelijk te zijn. Als je dus met elkaar gaat spreken over identiteit, ga dan uit van deze prachtige vrucht die hier beschreven is. Geen angst, maar vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid is een mooi woord. Proef dat nog maar eens. Vrijmoedigheid. En die mogen we aangereikt krijgen door ons verstaan van de boodschap die Jezus ons altijd weer vanuit de Bijbel toeroept. En waarin we mogen weten dat hij ons altijd tegemoet treedt met die beroemde openingszin van hem: vrede, zij u. Dat is altijd de toonzetting van de boodschap. De belofte van de boodschap die niks anders wil dan het goede voor u en mij. Waarin we vrijmoedige mensen mogen zijn. Mensen die er mogen zijn. Broeder en zuster onderweg die elkaar behandelt zoals je behandeld zou willen worden. En met overtuigingskracht. In het laatste vers lazen we dat de mensen diep onder de indruk waren van zijn reden, omdat hij sprak met gezag. En, staat er heel fijntjes achteraan, dat vind ik altijd zo leuk, zo'n bijzin, niet zoals hun schriftgeleerden. Het werd ook wel even met naam genoemd. Ziet u wel dat hier ook de kritiek vooral naar binnen is gericht? En dat gezag. Gezag ontstaat vanuit een voorbeeldfunctie. Gezag verdwijnt als het alleen maar loze woorden zijn, of als het alleen maar een standpunt is. En als woord en daad ineenvloeien, dan wordt een boodschap ook geloofwaardig. Dan ontstaat er volwassenheid in het geloof. En dan durven we te onderzoeken. Want dat is zo belangrijk. En we durven verder te kijken dan die dichtende, gesloten antwoorden. Ik citeer Matthijs Vlaardingenbroek nog maar weer even. We zouden moeten leren om onzeker te zijn. Geloven is niet hetzelfde als zeker weten. Het is precies andersom. Geloven is vertrouwen, terwijl je het niet zeker weet. En wat mij betreft dus in vrijmoedigheid. Amen.